Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis.
Die oorlog daar is de onze.
Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
Jij en ik, de burgers, betalen de prijs financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.
De Europese Commissie zet stikstof in grondwater uit industrie en woonwijken op konto van de Nederlandse landbouw. Zo staat er ook een meetpunt bij een hondenuitlaatplaats midden in Nijmegen. En landbouwjournalist Geesje Rotger bezocht deze plek. Maar ze staat hier vanavond ook en legt zometeen uit hoe vervuilde data de boeren onterecht nog verder in problemen dreigt te brengen. Komt het coronavirus SARS-CoV-2 van een vleermuis of komt het uit een laboratorium? Een discussie die van een complottheorie langzaam is verschoven naar een uiterst plausibel verhaal. Journalist Marcel van Selfhout schreef erover in het nieuwe boek Voorbij de pandemische chaos van epidemioloog Dick Bell, dat aanstaande maandag uitkomt. En hij volgt het levensgevaarlijke gain-of-function research dossier al jaren. Je hoort er zometeen meer over. En comedian Tisha Boy J trekt volle zalen en heeft ondanks zijn drukke theatertour toch tijd kunnen maken om bij ons vanavond aanwezig te zijn. En daar worden wij heel blij van. En dan heeft hij nog geen grappen gemaakt. We praten met Jay over de afgelopen 2 jaar waarin hij iets vreselijks wist om te buigen naar een inspirerende fase. En ik heb nu al zin in dat gesprek. Het is vandaag woensdag 14 december. Mijn naam is Senna Oshi en je kijkt naar Black Box Today. Een hele goede avond voor alle kijkers thuis en een goede avond voor mijn gasten hier aan tafel. Welkom, super fijn dat jullie er zijn. We beginnen traditiegetrouw altijd met het nieuws van de dag. Bij jou, Marcel.
Ja, bizar. Het is Elon Musk is flink bezig, zoals we inmiddels allemaal in de gaten hebben, met zijn het plaatsdelict dat hij heeft gekocht, heetende Twitter. Vandaag hint hij erop, dat was gisteren eigenlijk ook al, dat er bombshell messages komen over Fauci en Twitter. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd, want daar gaan we straks ook over hebben. Het hele, in mijn geval, gain-of-function onderzoek, maar natuurlijk ook alles wat er met die vaccins is gebeurd. En dat narratief. Ik ben heel benieuwd wat daar toch wel uit gaat komen. Ik ben absoluut geen fan van Elon Musk. Ik heb twijfel ernstig aan zijn transhumanistische agenda, zal ik maar zeggen. Maar ja, goed, hoe het went of keert, het zijn toch wel feiten die eruit rollen.
Ja.
Harde feiten.
En wat zijn bombshell messages?
Ja, truth bombs. Het is bommen van waarheid. De revelations, de onthullingen. Ja, dat rolt nu natuurlijk wel. Ja, hij rolt gewoon alles op straat. Alle lijken gaan uit de kast. En niet één, maar op, achter elkaar door.
Ja, wat wij hier noemen de updates in de Twitter-files.
Ja, ja.
Duidelijk. Dankjewel, Marcel. En dan komen we bij jou, Geesje. Wat is jouw item vandaag?
Ja, we zien dat het stikstofbeleid enorm vastloopt. De Raad van State die haalt allerlei dingen onderuit. Recent nog het bouwbesluit, waardoor de bouw weer in de problemen is. Ik kom hier vanavond met het interview. Durf kritiek te uiten op de werkwijze van de Raad van State bij stikstof. We hebben ook de toeslagenaffaire gehad. Nou, dat zit bij iedereen in het geheugen, waarbij ouders hele bedragen terug moesten betalen omdat ze maar een paar euro eigenlijk niet konden verantwoorden. Dat had te maken met een uitspraak van de Raad van State. Daar heeft de Raad van State toch ingezien dat zij hun uitspraak een behoorlijk maatschappelijk ontwrichtende uitwerking had. En hetzelfde zien we eigenlijk bij stikstof. Dit is een meneer Jan Bergstra. Die heeft in de afgelopen maanden alle stikstofuitspraken gelezen. En ook de onderliggende stukken waarop die gebaseerd zijn. En die komt toch ook tot het inzicht van, nou, hier is eigenlijk hetzelfde aan de hand als ook bij de toeslagenaffaire. En hier zou dus ook eigenlijk de werkwijze van de Raad van State kritisch tegen het licht gehouden moeten worden.
En dat zijn nogal wat stukken.
Dat zijn behoorlijk wat stukken. Ik heb ze zelf niet allemaal gelezen, aantal wel. Dus ik vind het al knap dat er iemand is, en zeker ook uit zijn hoek, want hij was aanvankelijk voorzitter van Vrienden van Extinction Rebellion. Zo. Dus een bepaalde hoek. Hij zag toen de boeren protesten komen en dacht van, nou, die boeren zitten vast fout. En dat was voor hem de aanleiding, want hij is van huis uit onderzoeker, wetenschapper. En toen is hij alle onderbouwde, alle stukken gaan lezen, alle uitspraken gaan lezen. Om gewoon daar toch ook een, niet vanuit een vooroordeel, maar gewoon vanuit de feiten iets over te kunnen zeggen.
Klassieke waarheidsvinding dus weer, door een pensionado. Wel interessant wat je zegt, Extinction Rebellion, want dat is nogal een hoek. Hè? Het is zeer activistisch, vanuit links, zal ik maar zeggen, op het klimaat en prima. Maar dat zo iemand dit dus met boeren doet, dat vind ik echt wel bijzonder.
Daarom vond ik het ook bijzonder, dus ik wilde hem heel graag interviewen. Het is vandaag uitgekomen en hij zegt ook hele boeiende dingen. Ook waar de dingen ook fout zitten in de uitspraak van de Raad van State, dat je er ook anders tegen aan kan kijken. Hij gaf ook een heel mooi voorbeeld. Hij zegt, het is alsof je in een vliegtuig in de lucht vliegt. En in één keer krijgt de piloot door dat de motoren, dat daar toch niet iets helemaal goed mee is. Iets met de registratie, certificering, iets, niet iets heel groots. En dan denkt de piloot, we drukken de knop in, we zetten de motor uit. Nou ja, iedereen weet wat er gebeurt. Je kunt eigenlijk beter eerst het vliegtuig aan de grond zetten. En dan eens kijken van, hoe lossen we dat op. Maar bij de Raad van State heeft bij stikstof, allemaal vergunningen die zijn afgegeven, hebben ze in één keer de stekker uit de wetgeving getrokken, waardoor je gewoon een enorme problematiek hebt.
Ja, nou, meer over stikstof en vooral de meetpunten daarvan straks in jouw blok. Dank je wel.
Gaan we doen.
En dan komen we tenslotte bij jou. Jay, wat is jouw item?
Ik zag nou dat de Rabobank hun klanten mailtjes stuurt, of in ieder geval contact met ze opzoekt, als bepaalde klanten regelmatig contant geld opnemen, dan heeft de Rabobank zoiets van, hey, waarom doe je dat? En contant geld heb je eigenlijk niet meer nodig. Dat moet eigenlijk op een andere manier. En misschien ben je stiekem Al-Qaeda aan het sponsoren. En dat willen we niet. We willen iedereen veilig houden. Dus ik vond het gewoon, ik weet niet, veel meer op. Ik heb vorige week zelf een video gemaakt over digitaal geld. En nu ik deze zag, ja, ik vind het bijzonder dat een bank überhaupt bezig is met hun klanten hoeveel ze pinnen. Ja. En waarom ze pinnen. En dat ze eigenlijk afraden om dit te doen. Dus dat is mijn nieuws van de dag. Ik vind het een, moet ik zeggen, een bijzondere ontwikkeling.
Ja, dankjewel. En straks jouw video waar je het net over had, die gaan we straks met z'n allen even bekijken. De Europese Commissie zet stikstof in grondwater uit industrie en woonwijken op konto van de Nederlandse landbouw. Zo staat er ook een meetpunt bij een hondenuitlaatplaats midden in Nijmegen. En landbouwjournalist Geesje Rotgers bezocht deze plek. Maar ze staat hier ook aan tafel en legt ons zometeen uit hoe vervuilde data de boeren onterecht nog verder in de problemen dreigt te brengen. Ja, Geesje, welkom. Je bent landbouwjournalist. Wat wil jij met ons delen vanavond?
Ja, dat is ons laatste onderzoek. Er is natuurlijk heel veel te doen over stikstof, natuur en ook over waterkwaliteit.
Als je zegt ons, wie is ons?
Ik ben van de redactie van het blad Agrifex. Dat is een medium. We zijn met een kleine groep mensen vanuit de wetenschap en vanuit de journalistiek. En wij onderzoeken vraagstukken waar nogal wat discussie over is. En die wij ook gewoon binnenkrijgen vanuit het veld. En dan proberen we gewoon daar de onderste steen boven te krijgen. En we krijgen op het moment natuurlijk behoorlijk wat vraagstukken binnen over stikstof. Dat is een heel belangrijk item, veel over te doen. Dan hebben we het enerzijds over stikstof die zeg maar in de vorm van ammoniak zo door de lucht ingaat en dan in de natuur terechtkomt. Maar we hebben het ook over stikstof, dat is in de vorm van nitraat, die eigenlijk de bodem inregent en zo bij het grondwater terechtkomt. En daar hebben we, daar gaat ons recentste onderzoek over. Heel veel regelgeving voor de boeren die komt uit Brussel. Zeker over stikstof, zeker op het milieu. En Brussel houdt ook heel goed in de gaten of alle landen zoals Nederland goed hun best doen. Dus zij rapporteren ook iedere 4 jaar of landen voortgang boeken. Nou, en dan wil je natuurlijk graag voortgang boeken. En zo hebben ze ook weer een heel dik rapport gemaakt over of er voortgang boeken met de waterkwaliteit of de watervervuiling gewoon. Of het beter gaat, of het beter gaat met grondwater. En ze kijken dan specifiek naar de landbouw. Het zijn echt rapportages voor de landbouw. En daar hadden ze ook kaartjes in afgedrukt. En met rode punten aangegeven in Nederland waar de norm flink wordt overschreden in het grondwater. Nou, wat hebben wij gedaan? Ik vond al dat sommige punten wel op hele gekke plekken stonden. Dus we wilden natuurlijk precies weten waar de norm wordt overschreden. Op welke exacte locatie. En een van die locaties waar we uitkwamen, dat is Nijmegen. En daar zijn we afgelopen zondag geweest filmen met Erwin van Blackbox.
Ja, collega Erwin Taams, die was even langs geweest in het centrum van Nijmegen. Laten we even kijken naar de reportage.
Geesje, staan we dan zondagmiddag in Nijmegen bij een paal. Vertel, waarom staan we hier?
Lekker fris. Ja, we staan hier in het centrum van Nijmegen inderdaad. We staan hier bij een paal waar grondwatermetingen plaatsvinden. En uit die grondwatermetingen blijkt dat het grondwater hier op een diepte van 1 meter of 10 enorm vervuild is met stikstof in de vorm van nitraat. Ja, we staan hier midden in een hondenuitlaatstukje. Ja. Vlak voordat ik eraan kwam, kwam er ook een echtpaar binnen met 3 hondjes. En wat ik al vermoedde is dat 1 hondje inderdaad tegen deze meetpaal zijn pootje omhoog hield. Dus dit grondwatermeetpunt is dus werkelijk ook een piespaaltje voor honden. En het bijzondere is dat we deze meetpaal, deze metingen terugzien in een rapportage over de landbouw van de Europese Commissie.
En wie heeft die hier neergezet?
Nou, men zegt dat de RIVM hier de metingen doet. Maar het RIVM maakt dus wel onderscheid tussen meetpunten in landbouwgebied en meetpunten in steden. Ja. Kijk, dat is natuurlijk prima. Ja. Dus het verbaasde me ook dat de Europese Commissie de meetpunten in steden gewoon bij de landbouw erbij heeft geschoven.
Heb jij het RIVM daar ook op aangesproken?
Ja, ik heb het met het RIVM over gehad. Die zegt dus, ja, dit zijn inderdaad onze meetpunten, tenminste deze. Maar we weten eigenlijk niet hoe die in die rapportage van Brussel terechtkomen. Als je kijkt naar dossiers als stikstof, waterkwaliteit, precies die dossiers waar gewoon toch heel veel polarisatie is, dan zie je dat bewindslieden zich er wel behoorlijk makkelijk van afmaken met van moet van Brussel, we kunnen niet anders, ja. Het moet zo. Ja.
Heeft dit al consequenties of is dit alleen een dreiging die in de lucht hangt?
Nou, dit heeft nu al consequenties, want ik zie dat de Europese Commissie de metingen van dit soort stations heeft meegewogen voor de maatregelen die in de komende paar jaar ingaan.
Ja, want hier is ook een kaartje van, hè? Dit doet ons natuurlijk een beetje denken aan het stikstofkaartje. Hangt zoiets weer opnieuw boven het hoofd van de boeren?
Ik denk dat het waterkwaliteitsstuk misschien nog wel een veel groter punt wordt dan de stikstof door de lucht. Ja, het zijn twee hele grote dossiers. We horen nu vooral effect van stikstof op land en natuur. Ja. Maar we hebben het hier over stikstof op water. Ja. Ook natuur en grondwater. Ja. Dus een heel belangrijk dossier, ook een heel groot dossier. Ja.
Zijn boerenorganisaties hiervan op de hoogte?
Ik heb gisteren een paar fotootjes op Twitter gezet. En daar wordt enorm op gereageerd. Ja. En er zijn ook al een paar politici die hebben aangegeven, hey, ik wil ook dit graag oppakken. Ja. Bijvoorbeeld, er zitten nog een paar punten in meer steden. Ja. Die steden heb ik ook genoemd. Dus de lokale politici die dat op willen pakken. Ja. En ik zeg, wacht even, want het artikel dat verschijnt pas volgende week. Want wat ik wil weten is, hoe komen de metingen van dit meetstation in Brussel terecht? Ja. Wie doet dat?
Ik weet helemaal niks van stikstof, maar ik ga er even vanuit dat als het dus op zo'n hondenuitlaatplaats staat en honden plassen daar, dat er meer stikstof wordt gemeten in het grondwater.
Dat zou je haast verwachten. Kijk, we stonden op een plek waar het grondwater vervuild is. Ik heb geprobeerd om erachter te komen wat is nou de oorzaak dat er zo heel veel stikstof niet in de vorm van nitraat hier in het grondwater zit. Ik heb daar geen antwoord op gekregen. Kijk, we stonden wel op een plek waar in het verleden ook industrie heeft gezeten. Daar stond ook, als ik het goed heb kunnen terugvinden, een houtfabriek met een houtopslag die op een gegeven moment in vlammen is opgegaan. Het zou kunnen dat de industrie die daar voorheen heeft gezeten ook de bron is van die stikstof. Ik heb geen idee. Maar ja, kijk, als je zuiver stikstof wilt meten, dan ga je niet zo'n paal daar neerzetten waar de honden tegenaan piezen en dan op een paar aantal meters daaronder gewoon meten. Ja, heel raar.
En even los van wat dan die oorzaak is, ik begrijp dus goed dat de resultaten van deze meetpunten in het centrum van Nijmegen wordt meegenomen in landelijke of in landbouwgebieden.
Ja, de boeren krijgen de schuld.
De
Europese Commissie neemt ze mee. Kijk, in Nederland worden ze niet meegenomen, dat is frappant. Maar de Europese Commissie, ja, die eigenlijk alle maatregelen en zo ook, of heel veel met heel veel milieumaatregelen komt voor de landbouw, die telt ze wel mee. Dus ik heb ook geprobeerd om erachter te komen van wie heeft dit naar Brussel gestuurd. Eigenlijk niemand wist het. Ik ben bij verschillende ministeries langs gegaan, bij het RIVM, basisregistratie ondergrond, dat soort organisaties. Niemand wist het. Een paar wisten wel te vertellen van de Europese Commissie maakt die rapportage zelf. Dus ik heb de Europese Commissie gevraagd, waarom nemen jullie die meetpunten mee in landbouwreportages? En die gaven aan, ja, wij krijgen dit soort gegevens aangereikt van Nederland.
Maar een beetje heen en weer.
Ja, heen en weer, vingertjes wijzen.
Maar het referentiekader, zeg maar, je hebt die paal daar staan. Het staat niet bij een landbouwgebied. Dus, maar de landbouw wordt afgestrapt op deze cijfers.
Ja.
Dan weer wel.
Ja.
Oké, apart.
Ja.
Maar heeft de stikstof in stedelijke gebieden dan helemaal geen invloed op landbouwgebieden?
Nou, wat je dus eigenlijk wilt is dat in de landbouw krijgt maatregelen. Die neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het grondwater niet vervuild raakt met stikstof. Nou, en als de Europese Commissie zegt van, nou, er zijn nog 24 punten fors over de norm, waar dit er eentje van is, ja, dan kun je net zoveel maatregelen nemen buiten de stad in landbouwgebied als je wilt, maar je lost het probleem hier in Nijmegen niet op.
Het meetpunt waar je net over had, die stond echt in het centrum van Nijmegen. Dat zagen we net ook op een kaart die voorbij kwam. Maar hoe zit dat in andere steden?
Nou, ik heb dus van alle punten die over de norm gaan of tegen de grenswaarde aan zitten, zeg maar, waar bijna sprake is van normoverschrijding, heb ik de locaties opgevraagd. En een paar ben ik langs gegaan, onder andere ook in Zwolle. En in Zwolle zien we eigenlijk hetzelfde. Ook in het centrum kwam ik uit bij een wijk waar een groenstrook voor zit met wat heestertjes en wat bomen. Daar zit dus ook een meetpaal in. Je ziet hem niet op de foto, die zit daar onder de struiken. Maar ik denk, ja, ik wil even het straatbeeld laten zien. Dus hier zit ook een punt, ook geen landbouw in de buurt. Dan hebben we ook, ik kwam ook bijvoorbeeld uit bij een filewijk in Bilthoven. Ja, vlakbij de school, paaltjes hier op de voorkant te zien. Wat achter me is, er staan ook wat huizen en er is een parkje. Ook geen landbouw in de buurt. Toch worden ook deze metingen gewoon naar Brussel gestuurd en vinden we ze terug in de landbouwrapportage.
Mag ik vragen, zeg maar, wie bepaalt de norm en waarvoor is er een norm? Ik weet helemaal niks van stikstof en wat nou schadelijk is en waarom we het moeten reduceren. Maar in ieder geval, als we zelf een norm stellen en we gaan daaroverheen. Bijvoorbeeld als we even kijken naar het coronabeleid, dat was een norm. Dan mogen we niet zoveel besmettingen hebben, want anders gaat dit en dit dicht. Ja. Als je helemaal uitzoomde, dan was een besmetting nooit een probleem geweest. Want ja, mensen worden ziek in de winter en dat is een gegeven feit. Daar kunnen we niet veel aan doen. Dus er wordt een norm gesteld en als we daar overheen gaan, dan horen er maatregelen te zijn. Maar wat is even het uitgangspunt waarom er een norm moet worden gesteld aan deze punten waaraan voldoen moet? Waarom is dat? Waarvoor? Wat is...
Ja, het grondwater voor nitraat, dat is een vorm van stikstof, ja, is er een Europese norm, die is op 50 milligram per liter. Dat mag er niet boven komen. Mm-hmm. En dan zegt Europa en Nederland, jullie moeten gewoon een meetnet hebben door alle gebieden. Ja. Om gewoon te kijken hoe het, de grondwaterkwaliteit is. Dus we hebben, ik denk, een aantal honderden van die meetpunten in Nederland. Gewoon om goed in beeld te hebben van hoe, wat meten we in de steden, wat meten we in landbouwgebieden, wat meten we in natuurgebieden.
Om de kwaliteit van het grondwater te checken?
Ja.
Ah, oké.
Ja.
Ja, je houdt je hier ook al best wel lang mee bezig. 4 jaar geleden had je ook al een reportage, kwam je voor in een reportage over meetpunten van stikstof. Laten we even gaan kijken, een fragment uit de zomer van 2018.
Het meetstation in Wekerom geeft ook hoge ammoniakconcentraties. Geesje ging afgelopen zomer polshoogte nemen.
Daar hebben we toch wel een heel bijzondere constatering gedaan. We zagen dat het meetapparaat eigenlijk direct boven een rioolput was opgehangen. We hebben de eigenaar van de rioolput, dat is een put waar men in kan dalen naar de riolering, ook gevraagd wat voor gassen zij daar meten. Nou, die hebben geconstateerd op basis van metingen dat er ook ammoniak vrijkomt en een aantal andere gassen. En dan is het toch wel heel bijzonder dat je daar precies je ammoniakmeter boven hangt.
Ja. Ook een opvallende plek.
Ja, ik was daar op dat moment met twee andere journalisten, camerajournalisten. En we waren daar en toen we eraan kwamen, toen stonk het daar. Het was een warme dag. Toen stonk het daar. Toen denken we, wat ruiken we toch? En dat kwam eruit die put.
En daar, ja. Hing de meter.
En daar hing de meter,
ja.
Hing daarboven.
Maar dat is hetzelfde alsof je moet meten of de aarde opwarmt en de meter in de sauna zet.
Ja, nou, en vervolgens is er een hele discussie over ontstaan van of er nou wel of niet ammoniak uitkomt. Nou ja, en hoeveel dan?
Ja.
En dan is het gewoon zo, ja, als je zuiver wilt meten en geen discussie wilt, hang je gewoon niet je ammoniakmeter boven de put waar toch op gezette tijden ammoniak uit ontsnapt. Ja.
Een beetje advocaat van de duivel, want ik kan me wel voorstellen dat als je dat wil meten, dat het juist op plekken zet waar je denkt dat de meeste uitstoot is.
Ja, maar wat men hier wil meten is de ammoniak die uit de landbouw komt. Kijk, we zitten hier in Gelderland, een beetje een landelijk gebied. Je ziet het ook. Dus wat men eigenlijk wil meten is gewoon die wind die van ver komt, die daar langs die meter waait, en hoeveel ammoniak erin zit. Maar goed, hier was kennelijk nog een paar vierkante meter ruimte waar ook al een put zat. En daar heeft men gewoon de ammoniakmeter boven gehangen.
Ja, ja, het gaat er dus eigenlijk om dat die resultaten uit stedelijke gebieden dan gebruikt worden voor landbouwgebieden.
Ja, hier ook. Dus dan denk ik, je kunt gaan discussiëren. Maar je wilt gewoon, als je wilt weten wat er uit de landbouw komt, wil je gewoon zuivere metingen die niet voor discussie vatbaar zijn, die gewoon op een goede plek hangen.
Maar jouw verhaal is ook vaker, die modellen die worden gemaakt, die sluiten gewoon niet aan op de realiteit. En toch wordt op basis daarvan de meest rigoureuze maatregelen
genomen. Ja, niet representatief.
Dat is uiteindelijk elke keer waar jij op uitkomt. En we gaan er maar mee door. Ik bedoel, dat je het überhaupt nog serieus neemt trouwens.
Laten we even gaan kijken naar wat de toekomstplannen zijn.
Volgens Remkes moeten er 500 tot 600 bedrijven piekbelasters weg.
Nee, wat Remkes zegt is 500 tot 600 piekbelasters moeten geen stikstof meer uitstoten. Ja. Dat is wat anders. Nee, dat is toch echt wel een cruciaal verschil.
En wanneer heeft u de definitie van wat het is? Wanneer
voor
komt
die 500, 25 november.
Dan komt er een klip-en-klaar plan en dan weten, dan weten mensen waar ze aan toe zijn.
Voor die 500, 600 wel, ja.
Stikstofminister Christianne van der Wal publiceerde zoals aangekondigd vrijdag 25 november 4 kamerbrieven met betrekking tot de toekomst van de landbouwsector, stikstofreductie en de staat van het zogenoemde landelijke gebied. Maar wat houdt dit dan precies in? Met betrekking tot de landbouw streeft het kabinet naar een sterke landbouwsector in 2040, waarvoor in het eerste kwartaal van 2023 een landbouwakkoord moet klaarliggen. Hiervoor heeft het kabinet de uitspraken van Remkes omarmd om met de boeren in gesprek te gaan over hun toekomst.
We moeten die uitstoot drastisch verminderen en tegelijkertijd zorgen dat er toekomst is voor onze mooie agrarische sector, die ook wereldwijd terecht in hoog aanzien staat en ook wereldwijd voorop loopt.
Omtrent stikstofreductie blijft de eenmalige vrijwillige regeling voor piekbelasters gelden, waarmee ze forse stikstofreductie hopen te bewerkstelligen. Piekbelasters in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten daarvoor op korte termijn hun stikstofuitstoot grotendeels of in zijn geheel terugdringen, waarbij indien nodig een zogeheten verplichtend instrumentarium zal worden ingezet.
Wellicht is er dan behoefte aan een verplichtend instrumentarium. Nou, ik zeg dan stoppen, dan zegt u, dan vult u het in. Wat kan een ander onderdeel zijn? Hoe kan een ander
verplichtend... Er zijn allerlei mogelijkheden waar je daarnaar kan kijken... om ervoor te zorgen dat je, als het toch nog nodig zou zijn als sluitstuk... maar nogmaals,
kunt u voorbeeld noemen dan?
Nee, dat ga ik niet doen, dat willen we juist met de boeren uitwerken.
Volgens de regering een moeilijke boodschap... maar ook de enige manier om de stikstofreductie te behalen. Waarbij de vraag is wat de toekomst zal zijn voor de boeren... die niet meegaan in de verduurzaamheidsplannen van de regering.
Hoe zie jij je toekomst dan?
Ja, ik heb geen flauw idee. Ik heb voor mezelf van de zomer maar bedacht. Ik doe gewoon alsof ik gek ben. We trekken gewoon ons plan waar we een aantal jaren geleden op ingestoken hebben. En ik zie wel wanneer ik van de overheid te horen krijg of daar we mogen blijven of niet. Of wat moet je anders?
Wat betreft het landelijke gebied gaan verschillende ministeries nauwer samenwerken... omtrent de staat van de natuur, volkshuisvesting en infrastructuur. Volgens de regering een programma om doelen te behalen... voor onder andere de natuur, stikstof en klimaat. Echter, gezien de samenwerking met de minister van Volkshuisvesting... wordt nu ook direct een verband gelegd met woningbouw.
Ja, dus onder andere op basis van die meetpunten, de resultaten van die meetpunten... zijn dus die Kamerbrieven gestuurd en wordt er beleid gevoerd.
Ja, er worden op dit moment heel veel plannen gemaakt. Heel veel maatregelen worden opgetuigd. En dan zou je zeggen, zorg eerst gewoon eens dat je je meting op orde hebt. Want dat is gewoon nu niet het geval. En zeker niet als het gaat over de kwaliteit van het water. Zowel grondwater als het slootwater.
Nou, je bent natuurlijk al heel lang bezig met het dossier. Hoe zou het volgens jou wel moeten?
Kijk, wat je nu ziet, dit wordt met modellen berekend. Kijk, er is heel veel discussie over het model. Op dit moment vinden er ook metingen plaats van... klopt die stikstof die dat model uitrekent? Slaat er zoveel stikstof neer in de natuurgebieden? Er wordt op dit moment, dat onderzoek zit in een afrondende fase. Er komen binnenkort publicaties van. Maar het lijkt wel of het kabinet heel snel nu allerlei plannen vorm wil geven... en af wil tikken voordat de uitkomsten van het onderzoek te zijn. En wat je hetzelfde is ook met het water wordt er ook een model gebruikt waar men eigenlijk in kijkt. En dan vergeet men gewoon helemaal naar de metingen te kijken. Dus als je denkt van, gaan al die plannen, hoeveel gaat dat opleveren voor de natuur? Hoeveel gaat dat opleveren voor de waterkwaliteit? Ik denk gewoon heel weinig, omdat men gewoon eigenlijk er heel weinig zicht op heeft van... wat zorgt er nou voor dat die waterkwaliteit slecht is? Wat zorgt ervoor dat die natuur slecht is? Er zijn heel veel oorzaken. En wat men doet is, men staat in het rekenmodel... en daar komt iets uitgerold en dat is het dan.
Ik krijg daar een beetje déjà vu van.
Ja, precies.
Ja, maar ik vind het heel knap dat je hier nog helemaal induikt... en dat je alles gaat analyseren. Ik vind het echt respect daarvoor. Want alleen al dat ik minister De Jonge en Rutte nu zie praten... over de ernst van al deze problemen... en hoe ze dat allemaal gaan oplossen. Ik heb hier de ballen verstand niet van. Maar deze mensen hadden ook precies deze ernst om alles op te lossen. En we hadden rekenmodellen van code zwart... en we hadden rekenmodellen dat de maatschappij... helemaal kapot zou gaan. En daardoor moesten we bepaalde dingen doen. En nu is het net, het lijkt net alsof het nu het volgende hoofdstuk is. Nou, dit is het volgende probleem en dit is de oplossing. Ja. Terwijl, volgens mij zijn jullie de oplossing. Of volgens mij zijn jullie het probleem en er is er verder niks aan. Ja, laat maar. Ik heb hier echt geen geduld voor.
Ik zeg ook, je moet gewoon, als je wil weten hoe het gaat met de natuur... moet je in het veld zijn. Je moet niet achter je bureau... met in dat rekenmodel gaan kijken. Ja. Je moet in de natuur
dit hoort dus bij de Nederlandse bestuurscultuur... Hè, waar we het al die tijd over hadden. Die zou veranderen, die dus niet verandert. Want de Raad van State die toestemmen naar die papieren realiteitjes... die geen realiteit zijn, want dat is papier. Ja, het is extreem. Je ziet het eigenlijk in vrijwel alle dossiers... zie je het gewoon terugkomen. En ze kunnen zich achter verstoppen. Het is, terwijl het eigenlijk een leugen is waar ze zich achter verstoppen. Iedere keer weer.
Ja. Ja. Heel, behoorlijk wat dingen kloppen gewoon...
Het klopt niet.
Nee. Het klopt niet. Dankjewel, Geesje Rotgers, voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Komt het coronavirus SARS-CoV-2 van een vleermuis of komt het uit een laboratorium? Een discussie die van een complottheorie langzaam is verschoven naar een uiterst plausibel verhaal. Journalist Marcel van Silvoud schreef erover in het nieuwe boek Voorbij de pandemische chaos van epidemioloog Dick Blij dat aanstaande maandag uitkomt. En hij volgt het levensgevaarlijke gain of function research dossier al jaren. Ja, Marcel, voordat we verder gaan, misschien kun je eerst even uitleggen wat het is. Gain of function research.
Ja, het gain of function onderzoek. Ik was er in 2011 al mee bezig. Het is eigenlijk het knutselen met virussen waarvan je de stam dan hebt in je laboratorium. En je gaat met, ja, het is eigenlijk een beetje gentechnologie, in feite knippen en plakken met de genetica die van andere virussen. En de idee daarachter is dat dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek zou zijn, op basis waarvan je dan mogelijkerwijs ook vaccins zou kunnen ontwikkelen, die ik nog niet heb gezien, deze ontwikkeling als zodanig. En het is uitermate gevaarlijk. En dat hebben we inmiddels gezien en daar gaan we het zo over hebben.
Wat er dus is dan het gevaarlijker maken van
het gevaar
virus?
Is natuurlijk dat je dat altijd, dat we weten al sinds de laboratoria bestaan, dat er uit laboratoria dingen lekken. Dat is zo oud als de weg, bijna misschien wel naar Rome. En toch zijn dus vandaag de dag over de hele wereld nog steeds wetenschappers bezig in dit soort laboratoria. En ook al is het categorie 4 zwaar beschermd, Wuhan, dan nog. Ja, het is helemaal niet uit te sluiten dat die dingen uitbreken. Van de week nog, polio voor de zoveelste keer, het rioolwater in Beeldhoven.
Ja. Aanstaande maandag komt er een boek uit, Voorbij de pandemische chaos heet het. En daar heb jij een hoofdstuk in geschreven samen met collega Willem Koers, wetenschapsjournalist. Vertel eens wat meer over dit boek.
Ja, ik ben heel blij dat het er eindelijk is. Het was de bedoeling dat het al in september zou verschijnen. Het artikel dat ik met Willem Koert heb gemaakt. Willem Koert is een wetenschapsjournalist, maar een echte goeie. Zeer degelijk. En hij had meer tijd gelukkig dan ik het had. Want ik ben eigenlijk gestopt als onderzoeksjournalist, laat dat duidelijk zijn. Ik ben nu natuurboer. Maar ik vrat mij wel al 3 jaar op over wat er allemaal aan de hand is. En daar heb ik ook Dick Bijl eigenlijk van leren kennen. Dick Bijl is epidemioloog, is echt autoriteit. Is hoofdredacteur geweest van het Bulletin, het medisch vakblad. Heeft zich van huis uit tot epidemioloog ontwikkeld. Is eigenlijk al heel lang heel kritisch op vaccins, ook tijdens die Mexicaanse griep. Is gewoon autoriteit. En wat hij met het eerste boek gedaan heeft, is, ik geloof iets van 17... met name wetenschappers, kritische artikelen laten schrijven. COVID-kritisch. Nou, in dat midden in die tijd waar we nu allemaal uitkomen, was dat gewoon heel erg knap. Echt ik vind dat een heldendaad. Ben ik wel bevriend geraakt met Dick Bijl en een aantal mensen om hem heen. Dus ja, morgen rolt hij van de drukker. Ja. En zondag viert, geloof ik, bij Dick thuis. En dan is het vanaf maandag te bestellen.
En dit verhaal begon in 2020, hè? Of eerder al?
Je bedoelt dit verhaal, het verhaal wat ik met Willem Koert heb gemaakt, dat begint in 2011. Ik moet nu echt even een aanloop terug in de tijd nemen.
Okay.
Het is best wel ongelooflijk. Dus het is de eerste dat ik daar iets openbaar over zeg. En ook in het artikel heb opgeschreven. In 2011 was ik niet actief voor Zembla of voor Reporter. Maar ik was op dat moment verbonden aan de tv-programma's bij de VARA, de Ombudsman en Uitgesproken VARA. Mm-hmm. Nou ja, wat gebeurde er? Ik heb contact al een flink aantal jaren in die tijd. Ik was bezig met nucleaire onderzoeken ook. Atoomspionage, atoomkernwapens, proliferatie, de verspreiding daarvan. Dus ik heb een heel netwerk, nog steeds eigenlijk wel, mondiaal, met echte goede onderzoeksjournalisten op dat thema. En ineens heb ik een telefoontje vanuit Duitsland, een collega daar, die contact had gehad met virologen die uit Malta, in Malta waren geweest tijdens een conferentie met waar een meneer, een wetenschapper, Ron Fouché, we zien hem zo in beeld, is omhoog hield dat hij met slechts een paar mutaties voor elkaar had gekregen bij fretten, dat hij een onschuldig vogelgriepvirus, H5N1 meen ik, dat hij dat ontwikkeld had tot een levensgevaarlijk, hoog pandemisch en echt ebola-cijfers, hè? Echt zo'n 50-60% mortaliteit. Dat is even iets anders dan die 0,15 die we de afgelopen periode hebben gehad. Dat is een echte. En dat was niet alles. Nee, hij zei ook nog eens, dit ga ik publiceren binnenkort. Science, Nature, whatever. In een vakblad. Nou, en wat ik dus begreep van die virologen, dat kwam dus terecht bij ook nog een VN-wapeninspecteur. We hebben ook nog over gesproken in die periode. Die maakte ze meteen ook heel erg ongerust. Ik heb daar ook nog een e-mailtjes van gelukkig teruggevonden onlangs. Die kwamen naar mij van, god, kun je daar ook eens wat achteraan? En ik had toen het gevoel van, ja, dan moet ik toch ook gewoon tippen in de journalistiek. Maar bij de Ombudsman lukt dat niet, Uitgesproken VARA is ook niet het metier. Dus ik had toen bij een VARA-directeur, die kwam van de Volkskrant, die zei, joh, waarom bel je niet Ellen de Visser? Nou ja, dat heb ik gedaan. Ik heb die mail hier nog wel bij me. 24 november 2011. En ik breng haar op de hoogte van feitelijk de scoop, naar mijn gevoel, van het jaar. Ik ben bezig geweest met EQ Gaan. Die had die ultracentrifuges gestolen waarmee die uranium kon verrijken in Pakistan, wat tot de Pakistanse atoombom heeft geleid. Dat heet proliferatie. En in dit geval, op het moment dat een wetenschapper zijn mutatieonderzoek, zijn receptuur van deze atoombom, zou ik maar zeggen, in een vakblad gaat zetten, waar ben je dan mee bezig? Dus er zat echt een beangstigend gevoel onder dit dossier. Ik denk, nou, dit is gewoon een scoop van de eeuw. En die gaf ik dan zomaar even weg. aan Ellen de Visser. En dan ontstaat er iets heel, heel bevreemdends. Ze maakt een vraag-antwoord interviewtje. Heel braaf. Bij wijze van spreken pagina 12 van de wetenschapskatern. In plaats van bovenop nummer 1, de voorpagina. En we hebben hier gewoon een schandaal. Iemand die zit in een niet echt goed beveiligd lab. Categorie 2 of 3 plus, whatever. Niet 4, waar je tenminste voor nodig hebt. Dat is echt een militaire bescherming, hè. Zit hij dat in elkaar te knutselen? Dat doe je niet in Rotterdam, bij het Erasmus.
Heb jij een idee waarom daar zo weinig interesse bij was?
Wat ik hier vermoed, en dat is een algemeen problematiek die in de sportjournalistiek ook wel een beetje kennen, maar die eigenlijk ook in de wetenschapsjournalistiek kennen. En daar is Willem Koert het ook met mij eens. Sorry dat ik het zo zeg, ik wil niet de hele beroepsgroep daarmee wegschrijven, maar je ziet toch wel veel wetenschapsjournalisten. Er zijn eigenlijk bijna gemankeerde wetenschappers die dan maar journalist zijn geworden. En als een soort lakeiengedrag naar de echte wetenschappers opkijken. En je krijgt dat brave, volgzame van, oh, er is een echte wetenschapper, dus die moet dat voetstuk op. En ja, ik heb toch een andere categorie van journalistiek bedreven, met de meer wantrouwende, muckraking onderzoeksjournalistiek. En zo ga ik er natuurlijk nooit in. Dus ik had het is echt verkeerd geadresseerd. Ik heb het wel gerepareerd enigszins. Ik heb het bij een telegraafjournalist, Bart Mols toen. Die werkt tegenwoordig op het Openbaar Ministerie, meen ik. Die heeft echt een goed artikel gemaakt.
Ja,
en dat biologische atoombom. Rotterdamse onderzoekers maken een vogelvriepvirus, een dodelijke terroristenvariant. Ja, echt ronken de koppen van de Telegraaf. Overigens, dat artikel zat goed in elkaar, was erg degelijk. En daar bleek uit dat, dat is het mooie, door zijn graafwerk in Amerika kwam dat onderwerp ineens wel in Amerika uit. Nou, daar sloeg hij inderdaad als een soort atoombom in.
Daar werd het wel
de voorpagina's van de kranten. Ja, en dan wordt het heel erg bijzonder, want Fouché wordt op een gegeven moment zelfs in dat jaar 2012... staat in de top 100 van de meest invloedrijke mensen in de Time. The most influential people. Dat heeft ook nog enigszins aan mij te danken, maar vooruit. Maar,
dus het is niet zo met iemand?
Nee, daarmee heeft hij echt een trend gezet. Maar wat gebeurde er nou? Het was daar wel degelijk moord en brand. Je hebt eigenlijk twee scholen in de virologie. Degene die vinden dat dit onderzoek nodig is. Dat was ook de lijn in Nederland. Hij en Rob. Ze is er samen met Koopmans, is de chef van Fouché. En dat was in de tijd trouwens op Osterhaus. Dus het is dat team, we kennen ze inmiddels. Die hielden ineens het slachtofferschap op. Van, wat gebeurde? Er gebeurde wel degelijk iets. Het kabinet riep ineens een economisch delict af over het publiceren, hield het tegen. Mogelijk is dat via de lijn die ik net noemde, met zo'n Duitse kant, Duitse geheime dienst of whatever, hebben in het katshuis op tafel gelegd. Dat kan zomaar niet naar buiten. Dus vermoeden we, hè? Dat heb ik nooit helemaal hard kunnen krijgen, dat is een vermoeden. Maar hoe dan ook, en dan ontstaat in de pers, dan gaan ze de slachtoffers spelen van, wij zijn de grote wetenschappers die nu worden gecensureerd, zou je haast zeggen. Zo kunnen we geen fundamenteel onderzoek doen. En dat is het verhaal. Terwijl in Amerika, en dat bleek ook uit het Telegraafartikel al, daar zitten echt top virologen die zeggen, dit soort onderzoek, je doet het niet eens. En als je het al doet,
dat soort dingen te doen.
Het beweging erachter, het verhaal er min of meer achter hun eigen verdediging is dat het allemaal nodig is voor wetenschappelijke ontwikkeling en de kennis van virussen en hoe je daar snel op reageert, hoe je daar snel vaccins op maakt. Dat is op zichzelf wat voor te zeggen. Maar nogmaals, als je het al doet, dat moet al eerst echt heel erg stevig worden gereguleerd. Nou, en dan wordt het heel interessant. Want dan wordt er ineens een mortuarium opgelegd door Obama. Praat ik meen ik over 2014. Het onderzoek mag in Amerika niet eens meer plaatsvinden. En dan wordt het heel typisch. Komt Fauci in beeld. Er is al die jaren samenwerking. Hè? Dus ik zou kunnen zeggen dat het eigenlijk DARPA is. Biowarfare funding, als het ware. Die by proxy wetenschappers de onderzoek geven. Nou, als wij het niet kunnen doen, dan doen we het toch in Wuhan. Het is, op dat moment krijgt Wuhan vanuit die club van Pieter Dechak en Fauci, die 3,7 miljoen euro is, meen ik, geweest. Wellicht nog veel meer, maar weten we dat dan niet. En de Fransen, die eigenlijk aanvankelijk Wuhan hadden opgebouwd, die wordt een of andere manier eruit gebonjourd. En die Amerikanen, die komen daar te zitten. En die gaan samen met de Chinezen. Met China, hè. Mind you. Kom ons ook. Loopt de deur daar plat. Ik kan daar gewoon met mijn kop niet bij dat we vanuit Europa op deze manier met mijn biowarfare-programma, wat het feitelijk is, want dit is dan weliswaar het Wuhan Institute for Virology, maar dat is absoluut wel connected met een stukje verderop het Militaire Virologisch Instituut. He, dat is ook een aantal uit onderzoeken heus wel gebleken dat er enorm veel interferentie is.
Ja.
Dan zijn er onderzoeken nog in Canada geweest. Met dat SARS- en MERS-virus. Daar is Fouché ook bij betrokken geweest. Maar goed, dat mortuorium, dat gaat erop. En dat is, zal uiteindelijk wordt het een enorm dispuut waar nooit echt een uitspraak is geweest of je dat nou wel of niet moet publiceren. Maar er is wel uiteindelijk wel wat gepubliceerd, ik meen in 2015-16. En daarmee kun je zeggen dat die gain of function zeg maar niet beëindigd. Daar zijn we gewoon mee doorgegaan. En dan komen we in het heden uit, hè, denk ik, van het nu.
Ja, en dan even dan inderdaad een sprongetje naar een jaar geleden, 2021.
Ja.
Toen werd Koopmans aangesteld en gestuurd naar China om onderzoek te gaan doen. We gaan even kijken naar een fragment van RTL.
On my way for a WHO mission to China to try and see what we can learn about what happened at the start of this pandemic. What really is the origin of SARS coronavirus 2?
Ik vraag me dan af, hoe vindt zo'n onderzoek dan plaats? En wat is het resultaat? Ja, ik knik nee. En wat is het resultaat geweest van dat onderzoek?
Niet, dan reageren ze naar boos dat de Chinezen niet hebben meegewerkt. Allemaal bizar en belachelijk natuurlijk. En bovendien, je stuurt tussen twee mensen, Pieter Dechek en Marion Koopmans, die zelf betrokken zijn geweest bij dit soort onderzoeken. Die stuur je naar zo'n plaatsdelict waar ze zelf eigenlijk ook mee mogelijkerwijs betrokken zouden zijn. Dat is al weird. En bovendien, we hebben het over dezelfde mevrouw Koopmans, die dus gewoon... En dat blijkt dus vast veel recentelijker. Die dus betrokken is geweest bij het in de doofpot stoppen van überhaupt het feit dat het wel eens een lablek zou kunnen zijn in Wuhan.
Hoe weet je dat?
Ja, daar gaat het hele artikel dus over. Wat we nog even over China.
Laten we eerst even naar de conclusie gaan van wat dan uit dat onderzoek zou zijn gekomen.
Ja. Wat natuurlijk had moeten gebeuren is dat ze met helemaal naar de bron van het verhaal in China zouden gaan. En daar hoort ook dat laboratorium bij, omdat je wel degelijk serieus moet nemen. Nou, is het nou een zoonose die van op die hoegenaamde dierenmarkt zou zijn ontstaan? Wie is patiënt nul? Zat er misschien toch niet nog een andere patiënt nul voor?
Ja.
En natuurlijk ga je praten met de onderzoekers. Daar is allemaal nog niets van terechtgekomen.
Nou, we zien hier de conclusie in elk geval van het onderzoek in beeld. Het komt, de internationale onderzoekers zijn er zeker van dat coronapandemie begon op dierenmarkt in Chinese stad Wuhan. En een quote. Een internationale groep onderzoekers onder wie viroloog Marion Koopmans komt in nieuw onderzoek tot de conclusie dat de coronapandemie zo goed als zeker is begonnen op een dierenmarkt in China.
Ja, en dat is dus echt ongelooflijk.
Zo goed als zeker. Maar jij zegt dus van nee, vermoedelijk heeft ze zelfs meegewerkt aan het tegenhouden van het echte verhaal.
Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik zeg gewoon, ze heeft het niet... had het volgens mij ook helemaal nooit naar boven kunnen halen. Dat is niet in haar belang, als het ware, om een onderzoek naar boven te halen waarvan ze dus al vrij eerder, en daar gaan we het nu over hebben, vanaf januari 2020. Het is... misschien is het goed om het volgende artikel te laten zien. Ik ben heel blij dat ik hier nu pas sta. Je ziet het hier. Een collega van me heeft op 24 november, dus is eigenlijk zeer recent, nog meer naar boven geharkt. Want het was al bekend, wat ik nu ga zeggen, dat er e-mail verkeerd, dat er een teleconferentie is geweest in januari 2020. Januari 2020, je hoort goed, eind januari, begin februari, met Fauci. Met heel veel topvirologen uit de hele wereld. En wat is die issue? Blijkt dat op dat moment dat eigenlijk, en dat was ook onder mijn bron het geval, we hadden het daar echt over. Ik weet nog heel goed met hun erover sprak. En dat ze zeiden, ongelooflijk, dit kan geen dierlijke oversprong zijn. Dit is een, de Furin Cleavage Site, dat is duidelijk ze hebben optisch de hele DNA-streng gewoon gezien dat er een ingreep, dat er is ingeknipt en geplakt, feitelijk. Ja. Dus... En dat blijkt ook precies dat aspecten zijn dat SARS-CoV-2 zo virulent heeft gemaakt. Dat de mens dus bevattelijk is daarvoor. Dat was nooit geweest als dat die mutatie niet had plaatsgehad. Corona was in die variant nog niet overgesprongen. Dus er is iets tussen gezet om dat wel mogelijk te maken. Dus de grote schrik is onder die virologen, oeps, shit... dit kan wel eens gewoon uit dat lab komen. Nou, en dan ontstaat die hele die telefonische conferentie... En dus de e-mailverkeer. Nou, die conferentie hebben we nog niks van teruggehoord. Ik weet niet of dat nog bewaard is, mag het hopen. Maar wel de e-mail-correspondentie. En daar zie je een hele prominente rol voor Koopmans ook. En voor Fouché.
Hoe kom je aan die e-mail-correspondentie?
Ik dus niet. Gelukkig daarom laat ik dat artikel net even zien van mijn collega's uit Engeland. Er waren al heel veel mails openbaar. Het was ook duidelijk dat Fouché en Koopmans daar deel van uitmaakten. Maar de mails van Fouché zelf waren en ook Koopmans waren zwart afgelakt. Dus je kon niet echt de inhoud, want de inhoud niet het opmaken. En daar is James Tobias, heet hij geloof ik, een collega-journalist. Die is gewoon door gaan vragen van ik wil ook dat openbaar hebben. De afscherming kan alleen plaatsvinden in Amerika voor mensen die een specifieke wettelijke bescherming hebben. Ja. Dat daar de openbaar bestuur niet van toepassing is. Maar er werd gezegd, maar ho even, die Fouché is toch geen Amerikaan en die komen ze ook niet. Dus het is gelukt en daardoor kunnen we gewoon letterlijk hun quotes.
Ja, laten we even kijken naar wat er in die e-mails stond.
Ja.
Dit is van Marion Koopmans.
Ja, Marion Koopmans, ja, daar zegt ze, nou, het is niet echt profijtelijk voor ons om heel specifiek over dat lab.
Zou je misschien kunnen vertalen in het Nederlands?
Ik zal het wel vertalen. Ze zegt, het is niet goed om om dat lab hypothese. Om die te gaan bespreken, om die openbaar te maken dat we daarmee bezig zijn. Dat could backfire. Dat could backfire. Dat slaat dan terug. Op wie? Op wat? Zie je? Daar zit al een soort cover-up. En dat zegt ze ook in die laatste zin. I think this will generate its own conspiracy theories. Oftewel, dit zal ook nog eens keer de conspiracy theorie gaan voeden. Dus, nou ja, misschien is het goed om even dan naar de quote te gaan van Fouché, die hierna zit. Dat is eigenlijk nog helder. Hij zegt, further debate, nog verder debat met beschuldigingen. Is onnodig, schadelijk voor ons als researchers, voor de wetenschap. En dan zegt hij, en specifiek ook voor de wetenschap in China. Nou, sorry hoor.
Ja, wat bedoelt hij hiermee?
Nou, wat hij hier dus gewoon echt letterlijk zegt. We moeten gewoon geen enkele vorm van debat hebben over onze soorten van onderzoeken, want dat is schadelijk voor de wetenschap. Nogmaals, ik praat hier dus over januari, februari 2020... Terwijl we hier nog niet echt wakker zijn en denken, nou, niks aan de hand, toch? He, Van Dissel, vlieg maar gewoon door met die vliegtuigen. Ik en mijn kameraden hadden toen al zoiets van, leg toch in godsnaam alles stil. We waren ook zelf ook echt wel bang, hoor, in die periode. Dat kan ik echt wel zeggen. Want ja, je weet niet, wat komt daar dan uit? En dan zitten daar een aantal topwetenschappers bij elkaar. En wat is eruit voortgekomen? Ze hebben bij elkaar besproken dat ze een wetenschappelijk artikel zouden publiceren. Dat is ook gebeurd in Nature en Science. Waarin daadwerkelijk gewoon letterlijk staat dat het een onzin complottheorie is, zou zijn om te zeggen dat het uit een lab komt en dat het overduidelijk alle aanwijzingen zouden wijzen naar een dierlijke oversprong. Terwijl eerlijk gezegd vanaf dat moment en zeker inmiddels blijkt dat steeds meer alle aanwijzingen gaan richting het Wuhan lab. Het is niet anders. De echte smoking gun en de keiharde feiten, die hebben we nog niet, helaas niet. Hè. Daar zouden ze zich nog steeds mee kunnen verdedigen. Maar iedereen komt er nou toch echt wel op uit. Jongens, kom op, het kwam uit het Wuhan-lab. Dit vind ik nou het allerergste. Hoezo is dit wetenschap? Dit is politiek, bedreven door die virologen. Dat is eigenlijk toch ongekend. En dat de journalistiek hier dus ook niet gewoon bovenop zit, net als in de tijd waar ik ook veel heb onderzoek gedaan, dat ze Pakistan, de ultracentrifuge technologie in Almelo onder zijn arm meeneemt naar Pakistan en daar Pakistan stoombom maakt. Dat was een schandaal. En daar hebben we ook als zodanig op die manier over geschreven. Toen bestond er nog kritische journalistiek.
Mm-hmm. Hoe kijk jij hiernaar, Jay?
Nou, ik vind het gewoon, wetenschap was volgens mij toch constant jezelf bevragen. Er is geen, nu lijkt het een beetje alsof het, luister, we moeten wetenschap gaan doen, maar we moeten ongeveer hier uitkomen. En alles wat deze weg naar dit punt een beetje kan belemmeren of misschien wel conspiracy theories zal voeden, ondanks of het waar is, ja of nee. Hè? Volgens mij was wetenschap gewoon constant jezelf bevragen en constant een bepaald punt begraaien, zonder dat je zelf een standpunt inneemt. Wetenschap is gewoon de wetenschap. En niet wat je zegt, politiek kan nog maar wel zeggen van, nou, we willen het liefst hier uitkomen. Maar met wetenschap moet je toch gewoon alles loslaten? Je bent onpartijdig. Ja. Dus gewoon, dit is de informatie en we laten het naar buiten. En als in de topwetenschap we al gaan zeggen, nou, doe dit maar even weg en dit maar even weg. Het moet op 5 uitkomen. Dus we doen deze cijfertjes allemaal weg, 2 plus 3, 5, en voor de rest doet er niks toe. Ja, vind ik raar.
Het is ontluisterend, omdat je eigenlijk hier een patroon ziet starten waar we het nu vandaag de dag met z'n, nou niet met z'n allen, was het maar met z'n allen, ook op mainstream kant van het verhaal. Ja, waar blijft de kritische beschouwing op onze eigen doen en laten als journalisten? Hebben we het wel goed verslag gegeven? We zijn nu 3 jaar verder. Nogmaals, dit patroon van zeggen dat iets een complottheorie is, of je bent wappie en noem maar op, is gewoon een stop. Ik zei het hier eerder al in de uitzending. Is een stop op kritisch denken, is een stop op die zoektocht. Ja. Terwijl die is gewoon keihard nodig, willen we terugkeren op een moment naar een vorm van normaliteit en democratie en vrijheid.
Ja.
En ja, dat ik doe echt een pleidooi op. En ik vind zeker de Volkskrant daar zeer laakbaar in heeft gehandeld. Want dat patroon wat je dus gewoon daar eigenlijk al zag, zoals Ellen de Vis, die braaf een wetenschapper die echt iets heel ergs heeft gedaan, waarvan hij zelf zegt, I did a stupid experiment. Dat zegt hij hier zelf, hè? Letterlijk, op die conferentie in Wuhan. Dat kun je gewoon nog van die website in die tijd vandaan halen. Dus hij wist zelf ook al dat hij eigenlijk met iets heel erg gevaarlijks bezig was. En dat midden in Rotterdam. Waar het misschien nog steeds in de kluis ligt ergens. Nog steeds geen categorie voorloop. Ik vind het, het is ongekend. En wat ook ongekend is, ik sta hier toch echt best wel onbekend als specialist. Ik heb het boek uitgebeend gemaakt. Hè. Dat ging natuurlijk over voedselveiligheid. Maar ook over dierziektes en zoonoses. Ik heb die onderzoeken in die tijd, dat heeft het boek geleid in 2013. Daar heb ik behoorlijk veel mee in de media geweest. De Opening Journaal, Opening Telegraaf, ook in de Volkskrant. Overal wel belicht. Ik was heel veel gevraagd in studio's als er een keer ergens weer een fipronil-affaire of iets gif-eieren, weet je nog, uitbrak. Nou, dan kon ik weer opdraven naar Hilversum. Ik ben, ik weet dat ik, dat ik nu boer ben, dat ik de journalistiek heb losgelaten vanaf 2016... Maar toch, ik heb daar dan wat expertise op. Nou, op LinkedIn heb ik echt wel wat van me laten horen. Heeft ook tot 2 keer verwijdering van LinkedIn geleid, erg genoeg. Maar ja, nog steeds. Geen enkel telefoontje van welke collega ook. God, misschien heeft Marcel er nog wat zinnige ideeën over. Ik heb er 3 op zitten vreten. Ik ben blij dat ik dit inhoudelijk nog eens een keer op tafel heb gelegd. Hoe ernstig dit is. Ik ben blij dat ik het gewoon een keer heb kunnen zeggen. En dan keer ik gauw weer terug naar mijn akkers straks.
Ja.
Lekker natuurboer. Ik ben blij dat ik gestopt ben met dat falende vak inmiddels.
Aanstaande maandag wordt het boek gepubliceerd. Voorbij de pandemische chaos.
Ja, ja.
Waar kan het besteld worden? Hoe kan je dit lezen?
Dick Bijl geeft het uit, heb ik begrepen, in eigen beheer. Dus ik weet niet of het er al onder staat. Bestellen bij... Het staat geloof ik op jullie website nu, hè?
Bij de pandemische chaos.
Ja.
Je hebt hele goede ogen, Jay. Super. Ja. Marcel, dank je wel voor je bijdrage. En ik wens je heel veel succes met verdere verhalen over dit boek. Comedian Tisha Boy Jay trekt volle zalen en heeft ondanks zijn drukke theatertour toch tijd kunnen maken om bij ons vanavond aanwezig te zijn. En daar worden wij heel blij van. We praten met Jay over de afgelopen 2 jaren waarin hij iets vreselijks wist om te buigen naar iets moois waar duizenden mensen tot op de dag van vandaag van kunnen genieten. Welkom Jay.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Ja, zeker joh.
Je bent tegenwoordig comedian, influencer. Je noemt jezelf ook wereldverbeteraar.
Ja, klopt. Ja, allerlei titels. Ja, ja. Maar ik doe gewoon mijn ding. Ja, gewoon grapjes maken. Dat is eigenlijk wat ik constant doe.
Je doet je ding. Wat is je ding?
Wat is mijn ding? Kijken naar de wereld, kijken naar mijn hoofd, kijken naar mijn gedachtes en daar gewoon over spreken. Dat is wat ik eigenlijk doe. En dat doe ik in allerlei verschillende facetten. Dus het is ja, in het theater comedy of het is op internet comedy. Maar eigenlijk gewoon, ik doe niet echt heel speciale dingen. Het enige wat ik doe is kijken naar de wereld en kijken wat er allemaal in mijn hoofd speelt. En daar spreek ik over. En dat is eigenlijk wat ik doe. Ja, ik kan er niet meer van maken dan dat.
Nou ja, ik denk dat wij bij Blackbox hier het allemaal over eens zijn dat jij hele speciale dingen doet. En we hebben voor de kijkers die Jay nog niet kennen een video gemaakt.
Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brother, who that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is.
Oké, niet alle props voor Black Box hebben de video niet gemaakt. Het was een aftermovie van Ziggo Dome.
Ja,
10.000 man in de zaal.
Ja, 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 dat was wel bijzonder. Echt heel erg bijzonder. Ik heb daar echt super van genoten. En het was echt zo'n... Weet je veel, ik heb 2 jaar gewoon online filmpjes gemaakt en ik kon niet altijd optreden. Ik moest heel vaak mijn theatertour afzeggen en weet ik wel, allemaal dat soort dingen. En dit voelde echt als gewoon een bijeenkomst van 2 jaar ellende. Lachen om de pijn, lachen om de gekkigheid wat er allemaal speelde. Dat iedereen gewoon bij elkaar kwam. Het was echt een hele magische avond.
Ja. Ik vind het echt heel mooi dat je dit doet. En, want voor corona had je volgens mij een heel ander beroep.
Voor corona niet. Voor corona was ik ook al comedian. Maar voordat ik comedian was, daar had ik nog een heel ander beroep. Voorheen was ik boekhouder. Hm. Ik zat gewoon op kantoor, rustig te tikken en werken met cijfers. En dat was mijn leven voordat ik comedian werd. Ja. Ja. Ja, dat was niet zo heel spannend.
Dat doe je niet meer bij, zeker?
Nee, daar ben ik mee gestopt. Dat vind ik niet meer, daar word ik niet meer warm van. Maar dat deed ik eerst. Ik zat eerst gewoon rustig op kantoor, ja. Klopt.
Nu maak je mensen aan het lachen. Zelfs met onderwerpen die eigenlijk helemaal niet zo heel grappig zijn. Onderwerpen die wij hier bij Black Box heel vaak bespreken. Maar daar weet jij vaak een hele, toch wel een twist aan te geven. En dat op een hele luchtige, toch wel humoristische wijze over te brengen aan het publiek.
Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, wat het is, kijk... Ik leef precies in dezelfde wereld als jullie allemaal. En ik kijk ook naar de wereld. Alleen, ik heb zoiets van... Ik probeer wel van mijn pijn probeer ik te lachen.
En dat doe
ik
eigenlijk al.
Ja, ik probeer dat... Weet je wat het is? Ik ben heel erg bewust van de tijd. De tijd die gaat gewoon voorbij. En ik ga steeds dichterbij mijn graf. Dat weet ik gewoon. En de tijd die ik spendeer, die krijg ik nooit meer terug. En sommige dingen heb ik geen invloed op. Maar ik kan wel... invloed op hebben hoe ik erop reageer. En dat gaat niet altijd met een lach, dat gaat niet altijd positief... maar ik ga het wel proberen op te zoeken. Omdat de tijd die verstrijkt. En tijd is heel erg kostbaar. Dus dat is eigenlijk iets wat ik al mijn hele leven doe. Of het nou gaat om corona, of gaat om problemen in de familie... of problemen op werk, problemen, maar niet uit waar. Mijn tijd gaat voorbij. Dus ik wil gewoon een leuke tijd hebben. En dan ga ik, dat is mijn manier om ermee om te gaan.
Ja, het zijn toch wel best zware onderwerpen. Waarom neem je dit mee in jou... comedianship, jouw rol als comedian.
Ja, het is niet eens een rol. Ik ben eigenlijk altijd al zo geweest. Ik begrijp de wereld niet helemaal. En ik vind sommige dingen vind ik moeilijk om te bevatten. En het houdt mij heel erg bezig. Om een kort, klein verhaaltje zal ik je geven waarom ik ben zoals ik ben. Toen ik 1 jaar of 8 was of zo, kwamen die reclames voorbij op televisie. Van kleine kinderen in Afrika die een rijstbuik hadden. En dan kon je daarvoor bellen van, hey, geef die mensen te eten. Nou, als kind snap je dat niet. Van, hey, ik zei tegen mijn moeder, hoe gaan ze niet gewoon naar de Albert Heijn? Wat doe je nou moeilijk? Ja, ga gewoon eten halen. En dan legde mijn moeder me uit van, nee, die hebben geen eten. En dat is allemaal, daarvoor moeten wij bellen. En dan kunnen ze misschien eten te krijgen, blabla, dit, dat, zo. Oké, opgeslagen. Oké, die mensen hebben daar niks te eten. 3 dagen later zitten we weer tv te kijken. En dan ging het over de Guinness Book World of Records shit. En dan gingen daar mensen in Amerika kijken of ze de grootste pannenkoekentoren konden bouwen. Iedereen vond het heel erg leuk. En ik begon als jongetje dan te huilen. En dan zegt mijn moeder, wat is nou, dat is toch een leuk programma? Ik zeg, ja, maar mam, 3 dagen geleden waren er kinderen die hadden niks te vreten. En hier zitten volwassen mensen, ze zitten een pannenkoekentoren te bouwen. Terwijl je tegen mij zegt, je mag niet spelen met je eten. Ik zeg, hoezo brengen ze die pannenkoeken niet daar naartoe? En daar was ik mee bezig als jongetje. Dus wat ik nu doe, is gewoon nog steeds hetzelfde jongetje die de wereld probeert te begrijpen. Ja, en dat is wat ik doe eigenlijk. Meer doe ik niet.
Meer doe je niet.
Nee.
Een jongetje aan het woord. Laten we even gaan kijken naar een fragment van Jay.
Oje, de digitale euro. Het einde van cashgeld. Maar boeien. Ja, wat? Iedereen pint toch tegenwoordig? Dus maak het nou uit. En de manier hoe we geld gebruiken, dat verandert. Dat is helemaal. Dat is ontwikkeling. De digitale euro. En de ECB, of met andere woorden, de Europese Centrale Bank, die zit het wel zitten. Die heeft wel ingestemd. Die krijgt hier behoorlijk stijve tepels van. En dat begrijp ik helemaal. Stel je voor, we hebben te maken met negatieve rente. Hè? Zoals as we speak. Je betaalt geld voor je geld. Dan haal ik het geld van de bank af. Dat is mijn fucking geld. Maar wat als je dat niet meer kan doen, omdat alles digitaal is? Dan bepaalt de bank bank. Of jij betaalt voor je eigen geld. Nu heeft de bank de broek aan in de relatie. Of ja, niet de broek, een heel tuinpak. Maar niet alleen de Europese Centrale Bank krijgt stijve tepels van een digitale euro. Nee, de overheid is squirt ook nu. En waarom? Veiligheid en duurzaamheid. Want Kaag wil dan op deze manier jouw digitale euro met een CO2-budget ook monitoren als je boven de 100 euro uitgeeft. Want misschien ben jij gewoon hier Al-Qaeda aan het sponsoren. Bescherming voor jou. Tegen wie? Tegen vijanden van de staat. En wie zijn vijanden van de staat? Nou, iedereen die het niet eens is met de staat. Eerder kwam je in een restaurant niet binnen als jij je niet kon vinden in een bepaald overheidsbeleid. Wat denk je dat er kan gebeuren als diezelfde overheid controle heeft over jouw geld? Dan kunnen ze je account bevriezen in de naam van de volksgezondheid, terrorismebestrijding en de veiligheid van ons allemaal. Ah, daar sta je dan, hè? Geen geld, nu kan je gaan protesteren en vasten tegelijk. Sta je in de middag te protesteren op het Malieveld en in de avond geniet je van een heerlijke opgegeten boterham. Waarom? Nou, omdat je het misschien niet eens bent met mensen die kinderen laten verdwijnen, miljoenen verduisteren en dit vervolgens weer vergeten. Een digitale euro. Geen enkel mens gaat hierin mee. Tenminste, dat hoop ik. En mocht het wel zo ver komen, nou dan gaan we toch gewoon weer ruilen. Wie kan ik mijn tepels aanbieden voor een tijgerbrood?
Ja, zo kan je er ook mee omgaan.
Ja, dat is wat ik doe. Ja, ik kijk naar de wereld en ik geef daar gewoon mijn ongezouten mening over en ik probeer er wat om te lachen. Dat is, ja, dit is Jay. Ja, inderdaad.
Hoe kom je nou aan zoiets? Is dat gewoon uit de losse pols of kost dit weken voorbereiding?
Nee, dit kost denk ik... Ik denk dat ik er een paar uurtjes mee bezig ben. Dus ik verzamel dan meestal gewoon waar wil ik het over hebben. Ik zag dan de digitale euro. Dan wil ik eerst nog even goed inlezen waar gaat dit allemaal over. En dan pak ik eigenlijk al die artikelen, verschillende bronnen. Of dat nou mainstream is of alternatief, maar maakt me niet uit. Ik filter gewoon, ik kijk. En dan schrijf ik zelf de J-saus, zeg maar, eroverheen. En dat verkondig ik dan.
Heb jij ook toevallig, een van de collega's die ik goed ken, Arno Welles. Dat heb je ook gevraagd. Jezelf een theater, dus die heb je ook ontdekt.
Die heb ik. Daar is ook een deel van.
Ik wil je echt een fantastisch compliment geven. A, heb ik sowieso gigantisch van jou genoten in de tijd, in die donkere tijd, dat er inderdaad nog ergens humor is. Dat is echt heel uniek. Ja. En wat ik echt heel uniek vind, is dat wat jij hier doet. Kijk, Arno Welles die kan soms 1,5 tot 2 uur blabla. En dat is prima. Moet hij doen, is goed. He, dan gaat hij helemaal de techniek in en de diepte in. En dan denk ik, oh, Arno, wie kijkt er nou 1,5 uur? Hè? Ik doe dat dan toevallig. Jij ook? Heb je ook die hele 1,5 uur uitgekeken?
Ik heb gezien, 1,5 uur.
Oké, nou, heel goed, toppie. En jij doet dan dit. Bam. Nou, ja, sorry, maar dit is gewoon fantastisch natuurlijk. Want ja, jij wordt begrepen door de mensen. En Arno door slechts een klein deel. Ik hoop een steeds groter deel. En dat bereik jij dus.
Ja, ik probeer altijd naar de kern te gaan. Ja. Wat is nou precies...
Echt als journalistiek ook, paal. Ja,
dacht ik ook net. Ik denk onderzoeken.
Ja, gewoon naar de kern. Ja. En dan scheiden van dit is belangrijk, dit
niet. Over de bijzaken scheiden.
Precies, en boom. Ja. Ja. En dan nog een beetje lachen erbij. En dan,
ja,
dan
mooi.
Dan is toch?
Ja. Ja.
Maar dit doe je dus niet alleen online. Je maakt niet alleen video's.
Nee.
Jij brengt dit ook naar het podium.
Ja. Klopt, ik ben begonnen op het internet en dat vond ik heel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment heb ik zoiets gezegd van nee, ik wil het in een theater doen. Dus ik ben in 2019 begonnen met mijn theatertour. En daar bespreek ik ook dit soort dingetjes eigenlijk allemaal. Gewoon echt mijn hersenspinsels en hoe ik kijk naar de wereld. Dat komt ook in het theater, ja.
Ja, je bent bezig met een tour, het heet Politiek Correct.
Ja.
Daar ben ik geweest.
Oh, je bent geweest?
In het Dillemar Theater. En normaal gesproken dan geef ik mijn mening niet als presentatrice. Maar dit is persoonlijk, dus ik denk dat ik gewoon neem gewoon even de ruimte om mijn mening te geven. Ik vind het super inspirerend wat je daar doet.
Dank
want het is eigenlijk een combinatie van allerlei facetten. Jij zei net al journalistiek. Je krijgt gewoon actualiteiten mee. Dus het is alsof ik naar een actualiteitenprogramma kijk.
Mm-hmm.
Maar met heel veel humor.
Ja.
Het is ook gewoon een comedian show. Maar het voelt ook gewoon als een motivational speech. Ik ging naar huis, ik was echt helemaal opgeladen, lach op mijn gezicht. Dus het was een combinatie van heel veel facetten. Het was echt heel mooi om te zien hoe jij dat doet.
Kan ik bij jullie niet een oudejaarsshow doen bij Ja, Blackbox, hè? We hoeven tenminste niet naar die vreselijke... Nou, laat maar. Maar hier kijken.
Nee, maar dat is wel de bedoeling. Kijk, uiteindelijk wil ik een lach bezorgen. Dat is mijn hoofddoel. Maar je kan een lach bezorgen op verschillende manieren. Ik kan je gewoon laten lachen, kortstondig. En prima, je hebt een lach. Maar je kan ook een lach bezorgen door mensen bepaalde dingen mee te geven... van hoe ze zelf geluk kunnen halen uit hun leven. Het leven is niet alleen maar lachen en is alleen maar licht en liefde... en alles is positive vibe en positive life. Daar bestaat het leven niet uit. Soms zijn er ook gewoon, is er niet alleen licht en liefde... Soms is er hel en duisternis. En als je bepaalde zorgen kan weghalen bij mensen... dat kan ook dus weer voor een lach zorgen. Dus als je beter met hel en duisternis kan omgaan... is dat ook bevorderend voor de kwaliteit van je leven. Dus ik wil niet alleen lachen, maar ik wil ook gewoon... Ja, sommige dingen zijn vervelend in het leven. En dat mag er ook gewoon zijn. En hoe ga je daar dan op een betere manier mee om? En hoe ga je er soms niet mee om? Hoe ben je soms gewoon een wrak? En is dat ook oké? Dus ik denk dat dat de core is van mijn voorstelling. Of dat nou online is of in het theater. Is gewoon eigenlijk wil ik zoveel mogelijk lach bezorgen. En dat doe ik door een lach te geven. Maar ook door problemen aan te kaarten die er zijn.
Ja. Nog een stukje verbinding viel me heel erg op. Aan het einde van je show. Was een gigantische rij. Met allemaal mensen die dan in de rij stonden. En die gingen jou dan allemaal één voor één knuffelen.
Ja. Ik heb na elke show, behalve in de Ziggo Dome, heb ik een mini.
Ik wilde net zeggen, heb je dat ook in de 10.000 man gedaan in de Ziggo?
Dat ging niet. Nee, want ik moet of iedereen kunnen knuffelen of niemand. Maar ik heb gemerkt dat als ik geen meet and greet doe... en dat had ik een paar keer toen ik moest optreden tijdens de pandemie... dan mochten we geen meet and greet doen. Ik mocht blij zijn dat ik daar mocht spelen. Maar ik mocht dan geen meet and greet. En ik ben leeg. Ik heb... echt mensen nodig om daarna... Ik wil met je praten, ik wil je in de ogen aankijken. Ik wil horen wat je van de show vond. Maar vooral, mensen komen naar mij. Betalen geld voor mij om te zitten. Om mij te horen praten. Het minste wat ik kan doen is om je daarna even persoonlijk te bedanken. Dat vind ik. En dus tot 1500 man heb ik afgesproken... zal ik altijd een meeting krijgen.
Dat zijn heel wat knuffels.
Ja, dat klopt. Maar ik heb het erover.
Mooi. Jay, tenslotte, hoe ziet 2023 er voor jou uit?
2023 ziet er voor mij... ik ben alleen maar in het theater, joh. Ik ga zoveel toeren. Ik ben bezig... dit is mijn laatste maand dat ik Politiek Correct speel. Misschien een primeurtje dan dat ik... Er komt een nieuwe show aan.
Hey.
In februari ga ik weer de theaters in met mijn nieuwe show. Hij heet In de War. En daar ga ik door het hele land mee toeren. En ik doe eigenlijk weer hetzelfde. Dus ik ga gewoon... precies wat ik nu doe, ga ik nog meer doen. Want de wereld heeft het nodig. We moeten lachen en bepaalde dingen aankaarten. En daar zet ik me voor in. Dus dat gaan we doen. Heel 2023 zie je mij elk theater.
Nice.
Ja. Ik wil hier wel een keertje uit. Lekker op de hei, bij mijn akkers, met de schapen erbij. Mag je ook knuffelen trouwens.
Ja, gaan we nog meer stikken. Stof erin gooien.
Nee, die ruim ik op.
Oh, schapen.
Schapen halen de stikstof op. Die leggen ze netjes in de stal. Dat is precies mijn graag geluk verhaal. Daarom kan ik kom van het jaar nog wel terug bij jullie. Ik heb gewoon de oplossing voor de stikstof.
Moeten we dan niet gewoon meer schapen hebben in het land?
Nou, ja, we hebben er toch genoeg
van. Dat was het klassieke systeem.
Ja, sorry.
Ik ga het je allemaal laten zien. Ga het je uitleggen. Stikstof is gewoon het zwarte goud in de akkerbouw.
Wow.
Daar eet jij van. Hè? Maar je moet het wel op de juiste manier circuleren.
Oké.
Okay. Komt goed.
Meer schapen.
Dank je wel. Marcel, Geesje, Jay, hartelijk dank voor jullie komst... en voor het bezorgen van deze laatste lach. Ja, voordat ik ga afsluiten nog een vraag. Heb jij een familielid, een vriend of vriendin of iemand uit de buurt... of ken jij gewoon misschien een gezin die wat extra hulp of aandacht kan gebruiken? Wij komen namelijk heel graag langs om diegene een hart onder de riem te steken. Aanmelden kan via blackbox.tv/kerstgedachten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Aanstaande maandag, vrijdag moet ik zeggen, zijn we er weer om 7 uur. In de tussentijd kan je natuurlijk altijd terecht op onze website blackbox.tv voor actuele nieuwsartikelen. En wil jij dat wij deze nieuwsuitzendingen kunnen blijven maken en lijkt het je leuk om ook andere Blackbox donateurs te leren kennen, word dan Blackbox Buddy en draag bij aan de continuïteit van ons kanaal. Je kunt Blackbox Buddy worden via blackbox.tv/buddy. Deel deze uitzending met zoveel mogelijk mensen. Ik wens jou een hele fijne avond en tot vrijdag.
Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis.
Die oorlog daar is de onze.
Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
Jij en ik, de burgers, betalen de prijs financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.